ja, we willen vanmorgen dan toch uiteindelijk gaan stilstaan bij die alverzoeningsleer die er in begin 1900 ontwikkeld is in Amerika, in het bijzonder door Knoch, de heer Knoch, en we mogen ook wel zeggen broeder Knoch. Want het is niet zo dat wij degene die hem daarin volgen niet als broeders zien. Dat moeten we goed begrijpen. Het zijn broeders en zusters van ons die een bepaalde leer aanhangen als antwoord op de vraag die ons al lang bezighoudt: wat is nou de eindbestemming van de mens? En dan hebben we het deels natuurlijk over de eindbestemming van gelovigen, van verschillende groepen gelovigen, en ook in onze studies komen we dat vanzelf tegen, komen daar die groepen gelovigen, die verschillende gemeenten in de Bijbel tegen. Maar de nadruk gaat wel over de vraag van: maar wat gebeurt er nou met de mensen die heden ten dagen niet tot die groepen gelovigen die de Bijbel onderscheidt door de tijden heen, wat gebeurt nou mee met die mensen die daar niet toe behoren? Wat gebeurt er dus, je gaat zeggen, met de ongelovigen? Zij die geen licht hebben ontvangen, die roepingen die in de Bijbel weer klinken, als ware toch niet hebben gehoord. Want we komen er wel achter, zowel in Gods woord als in de praktijk, dat die roepingen steeds maar heel beperkt zijn. Beperkt zijn tot de enkeling en niet gericht zijn tot de massa. We ontdekken steeds meer in de Bijbel dat de massa van de mensen pas veel later aan bod komt. En dat God die niet vergeet, helemaal niet, maar dat God tot deze tijd in zijn plan alleen nog maar bezig is, je zou zeggen met een, ja, met een groep eerstelingen, die de enkeling, die hier en daar de roeping van God verstaat en daar met zijn hart op ingaat. En ja, die worden ook die groepen straks op een bijzondere wijze, zijn ze verkoren, worden ze ook ingezet in Gods grote plan der verlossing. En zij mogen meewerken straks aan de rechterzijde van Christus. En ze mogen zelfs meeerven met Christus aan de hand van het testament wat hij van God de Vader krijgt. En zo zie je dat die groepen die er tot op de dag van vandaag geroepen zijn, dat die een bijzondere plaats innemen in de Bijbel. En dat het dus helemaal niet zo is dat als je niet tot die bijzondere groepen gelovigen, gemeenten, die in de Bijbel drie stuks te onderscheiden zijn, als je daar niet toe behoort, dat het automatisch niet wil zeggen: nou, dan ben je maar reddeloos verloren. Gods plan is niet: ik roep maar de enkeling en de massa is voor eeuwig verloren. En toch, als je die vraag stelt: wat is nou de eindbestemming van die massa? Wat is nou de eindbestemming van die miljarden mensen? Want we spreken dus over miljarden mensen naast die twee groepen of die drie groepen gelovigen die je in de Bijbel kan onderscheiden. Want je kan in de Bijbel alleen maar onderscheiden dat God verder is gegaan met Abraham, Isaac en Jacob en daar een volk uit, het volk van Israël, en dat hij niet meer in gemeenschap stond met alle andere volkeren, 70 in het totaal, de rest van de wereld. Hij is eigenlijk maar met één man verder gegaan, Abraham, en de rest niet. Verder zou je kunnen zeggen dat God door de tijden in het algemeen een algemene gemeente heeft die roept. He, want we weten dat het volk Israël pas uit Abraham, Isaac en Jacob als het ware geboren is. En dat het zelfs zo is dat iedereen die uit Israël geboren is, nog eens wil zeggen dat hij daarom maar tot die gemeente van Israël behoort. Want niet allen zijn uit Israël die uit Israël zijn. He, staat er in Romeinen 9, vers 7, dacht ik. Maar goed, natuurlijk na de zondvloed uit Abraham, Isaac en Jacob is dat volk dan ontstaan. En dat volk, dat is niet in zijn geheel de gemeente van Israël, maar een deel daarvan. Maar voordat het volk ontstond, waren er al meer dan 2000 jaar voorbij gegaan tussen Adam en Eva en Noach. En we weten dat ook in die tijd God de enkeling riep. De eerstgeborene, zou je kunnen zeggen, riep. De eersteling riep. Rechtvaardigen riep. Waar? Uit de wereld. Uit de heidenen. Uit de volkeren. En die vormen een groep waarvan Adam en Eva toe behoren. Hè, maar ook een set toe behoort. Hè. Er waren zelfs ook predikers, weten we, dat die in die tijd optraden. Wie kan zo'n prediker noemen? Judas in zijn briefje schrijft daarover. Wie predikte in de eerste 2000 jaar? Wie was in dienstknecht van God? Wie was dat? Dat was Henoch. Ja, inderdaad. En in Judas staat nog precies dan geschreven. Dat vinden we ineens in Genesis, maar in het Bijbelboekje Judas. Wat zijn prediking exact was. Maar je ziet dat er dus mensen waren tot aan Noach toe. Die ook tot die gemeente behoorden. Maar ook dat daarna, ook een Job. En ook andere mensen uit de volkeren, maar dat waren maar enkelingen, die de roepstem ook van God hoorden en uit het geloof leefden en tot die gemeente van rechtvaardigen, evenals Abraham, behoren. En als Abraham eigenlijk een type is, niet alleen dat uit hem een aardzaad is voortgekomen, het volk Israël, een gemeente van Israël, maar ook een hemelszaad naar voren is gekomen. Komen, de gemeente van eerstgeborenen, de gemeente van rechtvaardigen. En daarnaast zie je dan nog in de tijd na Handelingen 28, dat nog in deze tijd iets verborgens openbaar werd in Christus, namelijk het lichaam van Christus, een gemeente die het samenlichaam wordt genoemd. En dat ene lichaam van Christus, die gemeente van Christus, dat die ook nog wordt gevormd. Maar in deze afgelopen 2000 jaar, zeg maar, is er ook alleen maar de enkeling mee bereikt. Niet de massa. Maar is Gods plan dan zo van dat God zegt, nou, ik roep door de tijden heen een paar enkelingen in de eerste 2000 jaar en ook nog daarna, na de zondvloed. En verder verkies ik nog een aards volk. En de rest van de volkeren, nou ja, daar heb ik het helemaal mee gehad. En in onze tijd van, nou ja, ik verkies een aantal enkelingen en die behoren dan tot het samenlichaam. Dat zijn dan kinderen Gods die oog krijgen voor het zoonschap. Nou goed, maar de rest, ja, de rest is voor eeuwig verloren. Is dat de situatie? Is straks dat de situatie in de nieuwe schepping? Dat je daar alleen maar een gemeente van Israël vindt, een gemeente van rechtvaardigen en de gemeente het lichaam van Christus en de rest van de massa, waar zit die? Ja, daar leren de kerken daar maar van. Ja, als je Christus niet aanneemt, en dat leren ook de evangelische gelovigen, als je Christus heden en dagen niet aanvaardt als je verlosser, ja, dan ben je voor eeuwig verloren. Ja, het is wonderlijk dat als je een ander antwoord geeft dan dat antwoord, dat men voor eeuwig verloren is, ja, dat dan heftige emoties oplaaien. En dat men dan heel vreemd in het christendom met deze vraag omspringt. Maar ik wil u wel zeggen, het is een van de meest gestelde vragen die ik zelf tegengekomen ben. Wat gebeurt er met die of met die? Die niet gelooft. Die Christus niet kent. In deze tijd. Ja, heel veel mensen weten daarom eigenlijk het antwoord daarop niet. En ondanks dat zij de alverzoeningsleer van Knoch niet echt omarmen, vaak ook niet zo goed kennen, ja, worden ze er wel toe aangetrokken. Omdat ze niet kunnen geloven dat miljarden mensen buiten de gemeente van Christus heden ten dagen zomaar voor eeuwig verloren gaan en zullen worden gepijnigd in een hel. Maar de Bijbelvertalingen, omdat die gedachte de heerste, ook de Statenvertaling, vaak ook zo de Bijbel heeft vertaald, heeft uitvoerig bij stilgestaan. Ik kan dat ook niet voorstellen. En als mensen eerlijk zijn, dan kunnen ze zich dat ook niet voorstellen. Want ik wil u maar in herinnering roepen, de aanslag op het World Trade Center. Dat er twee vliegtuigen, plotsklaps, en ik was net met mijn vrouw, waren we op vakantie naar Turkije. En we kwamen daar aan en toen hoorden we al in de bus en later in het hotel dat er een aanslag was gepleegd op het World Trade Center in New York. En je had op de kamer televisie en als je het aanzette dan zag je direct die beelden van die twee vliegtuigen, eerst de een en daar de ander, die zich boorden in die torens van het WTC. En weet u nog wel wat een schokgolf dat eigenlijk aan emotie gaf? Ik kan maar zeggen wereldwijd. Mensen stonden wereldwijd, waar dan ook in elk land, ik kan niet anders zeggen, maar stonden gewoon te janken. Hoeveel mensen zijn uiteindelijk overleden daar? Men dacht eerst aan 6000, later heeft men dat kunnen bijstellen. Er waren gelukkig nog veel ontvlucht, maar het officiële dodental staat nog sinds 23 januari dit jaar op 2749 doden. 2749. Dan moet je eens voorstellen. We hebben het hier over 2700 mensen. En er ging zo'n schok door de mensheid. U moet eens voorstellen wat dat zou zijn. Als niet 2700. Maar een paar miljard mensen. Een hel in worden gekieperd, om zomaar te zeggen. En daar zullen worden gepijnigd tot in alle eeuwigheden. En dat is wat de officiële kerken leren, is dat dan het alternatief? Ik kan me voorstellen dat vanaf William Tyndale af ook heel veel Calvinisten daar, wat de Puritijnen daarin leerden, daar gewoon voor terugdeinsden. Maar het grote probleem is, men heeft er geen alternatief voor. Maar wat dan? Men zit als het ware vast toch in hetgeen altijd geleerd wordt. En wat ook in de evangelisatie, ook in de evangelische wereld, zo naar voren wordt gebracht. Van als je de Heere Jezus Christus niet aanvaardt, nu, heden ten dagen, en er wordt ook zo gepredikt altijd, dan ben je voor eeuwig verloren. Dan blijft de toorn van God op je. En we hebben gezien dat je die teksten die worden aangehaald, ja, dat die dan eigenlijk gelezen worden in een verkeerde tijd. Die worden eigenlijk gelezen in de tijd van vandaag, met alle consequenties van dien. Miljarden mensen voor eeuwig verloren. Is dat de eindsituatie? De massa der ongelovigen voor eeuwig verloren. Ik geloof niet dat dat zo is. Ik kan me daar ook helemaal geen enkele voorstelling bij maken. En dan kunnen we wel zeggen, zoals Ouweneel doet in zijn boekje over alverzoening. Ja, maar we hebben te maken met het woord van God en onze emoties doen er niet toe. Ja, dat kan wel zijn, maar het moet. De Bijbel is een boek geschreven door de Heilige Geest, geschreven door God, als het ware een brief van God aan de mens. En ik ken geen betere schrijver die zo logisch schrijft als de Heilige Geest, als God zelf. God is een logisch God. En God heeft ons verstand gegeven en een gevoel gegeven. Zodat we alles kunnen beredeneren. En kunnen volgen wat hij aan ons duidelijk maakt. En ook zo uiteindelijk dat ieder schepsel, dat is mijn overtuiging, amen moet kunnen zeggen ook op hetgeen hij doet. En als we met verklaringen komen. Wat ons ergens tegen de borst gaat stuiten. Waardoor eigenlijk het hele verlossingsplan wel heel erg onlogisch begint te worden. Dan moeten we ernstig gaan twijfelen of wij het wel bij het rechte eind hebben. En of we geen verkeerd verhaal van God vertellen. Dat is de situatie als je kijkt naar de Puriteinse leer van de hel met zijn eeuwige pijniging. Maar dat is net zo als we kijken naar de alverzoeningstheorie die precies het tegenovergestelde zegt van Knoch. Kijk, ik ben er ook niet mee eens dat miljarden mensen voor eeuwig zomaar verloren zijn. Maar de grote vraag is, is dan die alverzoeningstheorie van Knoch die hij ontwikkeld heeft, is dat dan het Bijbelse antwoord? Ik geloof van niet. En waarom niet? Nou, om een aantal redenen. En misschien is het wel eens goed om nu aan het begin eens die redenen te noemen, zodat we ook kunnen volgen waarom men van het een in het ander kwam toen men deze gedachtegang van de alverzoening begon te volgen. Mijn eerste bezwaar is: men maakt geen onderscheid tussen verlossing en verzoening. Men leest in teksten waar het woord verzoening staat, leest men het alsof daar het woord verlossing staat. En ik heb altijd één ding geleerd van de Bijbelschool af aan, dat als de auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, twee verschillende woorden gebruikt, hier dan verlossing en verzoening, dan zijn het ook twee verschillende dingen. Anders had Gods Geest één woord gebruikt. Wij zitten anders in elkaar. Als ik een brief schrijf en ik herhaal als ware een woord in mijn tweede alinea, dan ben ik geneigd om het mooi te laten klinken om daar een synoniem voor te gebruiken. Maar dat is iets wat Gods Geest nooit doet. De Heilige Geest bij het schrijven van de Bijbel, ook al gaat dat via verschillende schrijvers, gebruikt de Heilige Geest, heeft de Heilige Geest die mens geïnspireerd om juist exact die woorden steeds te gebruiken die noodzakelijk zijn. En als er twee woorden worden gebruikt, verlossing en verzoening, dan zijn het ook twee verschillende woorden die twee verschillende betekenissen hebben. Verder kan ik ronduit zeggen dat zij die die verzoeningsleer omarmen, daarom eigenlijk helemaal de Bijbelse betekenis niet kennen van het woord verzoening. Men kent het woord verzoening niet. Men weet niet wat het woord verzoening eigenlijk inhoudt. En waarom dat bijvoorbeeld, als je naar het Grieks kijkt, de apostel Paulus exclusief twee woorden gebruikt voor verzoening. Namelijk katalasso en apokatalasso. En dat eigenlijk nog, als je kijkt naar Johannes, dat Johannes bijvoorbeeld een heel ander woord gebruikt, namelijk hilasmos. En daar de vervoegingen van. De Bijbel gebruikt dus eigenlijk voor het woord wat bij ons in de Bijbel met verzoening is vertaald, zelfs verschillende woorden. En ik geloof dus dat als je dat woord verzoening wil gaan verklaren, dat je naar al die drie verschillende Griekse woorden moet kijken en dat ze absoluut niet steeds hetzelfde betekenen. Als we kijken alleen maar naar de apostel Paulus, en dat zullen we met elkaar in de toekomst gaan doen in de komende zondagen, en je kijkt naar het woord verzoening, waar hij dus twee woorden gebruikt, katalasso en apokatalasso, dan kom je tot de ontdekking dat het woord verzoening betekent het veranderd worden qua plaats. Het veranderen van positie. Namelijk dat de mens door de verzoening En die verzoening is geschied door Christus waar op het kruis van Golgotha. Dat die mens in het algemeen daardoor in een andere positie is komen te staan ten opzichte van God. Om het maar heel duidelijk te maken, zoek maar eens op 1 Korinthe 7. 1 Korinthe, hoofdstuk 7. Dat is een van de teksten waar de apostel Paulus verzoening in gebruikt. En dan is hier dan katalasso. 1 Korinthe 7, vers 11. En ik begin maar voor het verband in vers 10. Toch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Nou, het gaat hier dus over mensen die getrouwd zijn, en soms, dat komt ook heden ten dagen voor, en tegenwoordig wel heel veel voor, dat mensen van elkaar scheiden, dat er sprake is van een echtscheiding. Nou, ik weet niet of u echtscheidingen in uw omgeving kent, zeer waarschijnlijk wel, want het komt tegenwoordig zoveel voor. Maar als je naar echtscheidingen kijkt, is het dan zo dat in de meerderheid van de gevallen, dat men dan nog steeds heel prettig en heel leuk met elkaar omgaat? Nee, absoluut niet. Vaak is daar een vijandschap ontstaan. Vaak is daar onderling, zijn er allerlei nare dingen geschied. Zijn er allerlei schermutselingen. En gaat men niet echt prettig meer met elkaar om. Maar wat kan er gebeuren? Als bijvoorbeeld een vrouw, volgens vers 10, waarvan staat dat een vrouw haar man niet mag verlaten, maar dat ze dat toch doet. Een vrouw haar man verlaat. Is dit toch gebeurd? Ja, dan kan ze twee dingen doen. Hier staat heel duidelijk, dan moet zij ongehuwd blijven, dus niet opnieuw huwen. Nou, dat is ook een leuke, hè? Voor heel wat mensen die heden ten dagen met zo'n probleem zitten, vooral christenen, die dan weer vrolijk gaan huwen. Nou, de Bijbel zegt hier heel duidelijk, in ieder geval één ding, dan moet ze ongehuwd blijven. Of, dat is de andere zaak, of zich met haar man verzoenen. Ja, dat betekent weer vrede sluiten. En wat gebeurt er dan? Dat als mensen zich meer met elkaar verzoenen, als zo'n echtpaar wat van tafel en bed is gescheiden, elkaar toch weer opzoeken en dat zo'n vrouw weer terugkeert bij haar man en ze zich met elkaar verzoenen, nou dan verandert ze weer van positie. Ze woont weer bij hem thuis. Of niet? En er is weer sprake van vrede. Eerst is er sprake van vijandschap, maar nu is er weer sprake van vrede. Tussen die twee. En je zult steeds zien dat ook in elke tekstplaats waar de apostel Paulus het woord verzoenen gebruikt, dat je in de onmiddellijke nabijheid, in de context, steeds kan lezen over vijandschap en over vrede. Namelijk dat er voor dat er verzoend werd vijandschap is en dat nadat er verzoend is, dat er vrede is. En ik zeg dat nadrukkelijk, omdat er mensen zijn, en ik heb laatst nog eens een brochure gelezen van iemand, over het woord verzoenen en verzoening, die zegt, nou, nergens in de Bijbel mag je verzoenen opvatten, zoals we heden ten dagen het woord verzoenen opvatten, want het is helemaal niet zo dat er vijandschap is, en daarna dat er vrede is. Nou, dat is niet waar. Want in de context van dat woord verzoenen in de Bijbel, lees je continu over een vijandschap en dat twee mensen die eerst vijanden van elkaar waren, door de verzoening, op grond van die verzoening, weer vrede met elkaar hebben. En dat de een, die is weggegaan, in dit geval hier de vrouw,
dat die vrouw weer teruggekomen is in gemeenschap met die man. En dat er weer vrede is. Nou, en heel kort gezegd, dat is wat God in Christus met de mens doet. En waar we een hele studie van zullen maken, aan de hand van al die teksten, dan zal je ontdekken dat de positie van de mens, van ieder mens, en of die dat nou gelooft of niet gelooft, of dat hij nou in Christus gelooft of niet in Christus gelooft, dat doet allemaal niet ter zake, want er is helemaal geen geloof voor nodig. Door die verzoening, toen wij nog vijanden waren, laat de Bijbel duidelijk zien, is de positie op grond van het verzoeningswerk van Jezus Christus veranderd. Is de mens, die eigenlijk een vijand was van God, wordt weer in de gemeenschap met God teruggebracht. Ieder mens, ja, ieder mens. En wat doet God daarvoor op grond van het verzoeningswerk van Christus? Christus heeft de zonde, niet de zonden, meervoud, maar de zonde der wereld weggenomen. Als het lam Gods, dat is een onderdeel van zijn verzoeningschap. En van zijn verzoeningswerk. En hij heeft ook het loon, wat de zonde, niet de zonden, maar de zonde heeft gebracht, de dood, dat heeft hij overwonnen. En de genade die God in Christus schenkt, is leven. Wat voor leven? Aionisch leven. Eeuwig leven. En dat leven, in feite, is er voor ieder mens. Verzoenen is het veranderen van positie. En we zullen nog wel zien in de toekomst aan de hand van de Bijbelteksten, dat je het kan vergelijken met deze vrouw die uit die gemeenschap met haar man is gegaan, de vreemde is ingegaan, een vijand van hem geworden is, niks meer met hem te maken wilde hebben. Dat is de mens. Dat gebeurde eigenlijk in het paradijs, is gebeurd met Adam en Eva en met heel het mensengeslacht. En we zullen wel zien aan de hand van Romeinen 5 dat in Christus, toen hij als de tweede Adam optrad, eigenlijk wat die eerste Adam eigenlijk, ja, voor heel het mensengeslacht zou je kunnen zeggen, verknoeide, namelijk dat door zijn ene daad van ongehoorzaamheid de zonde, de wereld, de schepping is binnengekomen en door de zonde de dood, dat die tweede Adam, Jezus Christus, door één daad van gerechtigheid alle mensen de rechtvaardiging geeft tot het leven. Namelijk dat die zonde wordt weggenomen, die zonde natuur, en als gevolg daarvan de dood. Nou, daar hebben we ook de afgelopen keer bij stilgestaan. En wij geloven dus, en ik geloof dus, dat als je gaat spreken over een opstanding, dat ik dus zelf geloof dat er een opstanding der doden zal zijn, niet aan het eind van de 1000 jaar, en dat de mens geoordeeld zal worden op grond van zijn werken voor de grote witte troon, maar dat er een opstanding der doden zal zijn aan het begin van de 1000 jaar. Dat als Christus zijn koningschap over de kosmos op zich neemt, en dan heeft hij nog heel wat te doen, want hij richt een koninkrijk op in het Midden-Oosten, het koninkrijk der hemelen. Maar wat gaat hij vanuit dat bruggenhoofd, dat koninkrijk der hemelen doen?
Hem komen alle koninkrijken van deze wereld toe. En hij breidt zijn macht uit over alle koninkrijken van deze wereld, van deze kosmos. Zodat hij aan het eind van de 1000 jaar erkend wordt door ieder volk, door elk volk, door elke stam, door elke natie, dat hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Ik kan eerlijk gezegd geen reden bedenken dat als Christus als de Goël gaat optreden op het stof der aarde, waarom hij 1000 jaar zou wachten met de opstanding der doden. En die doden, die opstanding der doden zijn dus, is die hele groep, die hele massa van de mensheid, die niet behoort tot die gemeenten, die er tot op deze tijd zijn gevormd, de gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen, of de gemeente van het lichaam van Christus. En ze hoeven ook niet te geloven dat zij zullen opstaan. Want of je nou gelooft, of een buurman dat nou accepteert of niet accepteert, of een Christus wel of niet gelooft, hij staat op. Dat is niet te voorkomen. Maar dat zit vast. Waar zit het vast aan? Aan het verzoeningswerk van Jezus Christus. En in het verzoeningswerk van Christus neemt hij voor de mens dus de zonde weg, als het lam Gods, en ook het loon der zonde, de dood. En daarom staat de mens op uit het graf. Ieder mens, ieder mens. Verwondert u daarom over niet, dat allen die in de graven zijn, mijn stem zullen horen, zegt Christus. Daarom geloof ik dat dus alle mensen op grond van het verzoeningswerk van Christus zullen opstaan uit het graf. Zou Christus dat verzoeningswerk niet hebben gedaan, dan is de mens verloren. Ieder mens. Niet alleen gelovigen, ook ongelovigen. Dan blijven gelovigen in het graf. Dan zijn ze voor eeuwig in feite gestorven en dood. Dan is er geen macht, geen kracht die hen kan opwekken. Maar gelukkig is er niet alleen een eerste Adam die de mensheid de dood bracht. Er is ook een tweede Adam die de mensheid het leven brengt. En we dienen ons ervan bewust te zijn dat als je dat dan leest in 1 Korinthe 15, vers 22 onder andere, dat deze opstanding der doden niet plaatsvindt. Dat ze levend, wederlevend worden gemaakt in Christus, maar dat ze wederlevend worden gemaakt in de Christus, in de Messias. Laten we dat maar lezen, 1 Korinthe 15, we zijn er vlakbij, vers 22. Want evenals in Adam, daar heb je de eerste Adam, allen sterven, zo zullen in Christus, daar heb je de tweede Adam. En eigenlijk staat er, zo zullen, en dat zou een betere vertaling zijn geweest, zo zullen ook in de Messias allen levend gemaakt worden. Dus in ieder die uit Adams geslacht is en die sterft, een gelovige of ongelovige, dat doet hier niet de zaken, zal in de Messias levend gemaakt worden. Wanneer, ik geloof dus, als Christus wederkomt, als de Messias op het stof der aarde optreedt. En natuurlijk zit daar een rangorde in, want eerst laat Paulus hier zien dat de gelovigen in vooropstandingen, in uitopstandingen opstaan, terwijl de rest van de doden achterblijft, maar uiteindelijk die laatste groep, de opstanding der doden, dat zal plaatsvinden. Staat ook voor, hè? Vers 21, want terwijl de dood er is door een mens, en dat is Adam, is ook de opstanding der doden van de doden door een mens. En we kennen die mens. Dat is de zoon des mensen, Jezus Christus. Men zal dus, zoals hier staat, men zal dus levend gemaakt worden. Er staat niet, en ze zullen verheerlijkt worden. Dat staat er niet. staat niet en ze zullen erven. Dat staat er allemaal niet. Nee, de Staten moeten het houden bij wat de Bijbelse tekst hier zegt. Zij zullen allen levend gemaakt worden. En waar zullen ze levend gemaakt worden? Nou, hier op aarde. In de nieuwe schepping? Nee, ik geloof in de oude schepping. En men staat dus niet op in een verheerlijk lichaam. Men heeft helemaal geen deel aan die vooropstandingen van die gemeenten. Men behoort ook niet tot die gemeenten. Het enige waar de losser, Jezus Christus, hem van verlost, is van de zonde en het gevolg van de zonde, de dood. Maar houd er wel rekening mee. Men kent Jezus Christus niet. Men is zo gestorven, hem niet kennende. Men is ook helemaal niet verlost. Ja, men wordt verlost. Waarvan? Men wordt verlost van de zonde en het gevolg van de zonde die de eerste Adam bracht. Maar daarmee is men nog niet verlost en heeft men nog geen verantwoording afgelegd. Ook van de zonden die men soms heel persoonlijk heeft verricht in het lichaam. Men kent Christus nog niet. Men heeft nog geen leven uit God ontvangen. Men is niet wederom geboren. Maar ik geloof dat Christus dus, vanaf het moment dat hij als de Zoon des Mensen op het stof der aarde optreedt, en allen die in Adam gestorven zijn, in de Messias, allen levend gemaakt worden, en hier wordt het woord allen gebruikt zonder enige beperking, ja, dan geloof ik dat hij die 1000 jaar die daar rest gebruikt. Niet alleen om de mensheid die dan leeft en ook geboren wordt, maar ook de mensheid die weer wederlevend is gemaakt, om die mensheid te laten zien dat er een weg is, zoals eigenlijk Adam die weg al had moeten gaan toen hij leefde in het paradijs, om wat te doen? Om te kiezen niet voor de boom van de kennis van goed en kwaad, maar te kiezen voor de boom des levens. En wie is de boom des levens straks? Van wie man kan men eten? Van Christus. En men heeft dus 1000 jaar de tijd. Want die hele periode is een hele andere periode dan de tijd van vandaag. Die hele situatie die je in de eerste 2000 jaar had, die keert als ware in de natuur op aarde terug. Mensen worden veel ouder. Satan is gebonden. Het is nog wel de oude schepping. Men kan inderdaad zondigen. Net zo goed ook een Adam en een Eva kon zondigen. En voor het verkeerde kon kiezen. Maar die 1000 jaar is de tijd van de wedergeboorte. De tijd van de wedergeboorte voor de mensheid. En men kan tot geloof komen. Waarin? In wie? In Christus. En men kan groeien. En men moet ook groeien. Want ook al, als je wedergeboren bent, nou wel wezen, als je zelf geboren wordt, dan ben je nog maar een baby in de wieg. Dan ben je nog maar een kind. En men staat ook in die eerste 1000 jaar, zal Christus nog ineens alles vertellen van wie God is. Van zijn werk is nog niet geschied. Ja, zijn verzoeningswerk is klaar, maar zijn verlossingswerk begint dan. En heeft hij die 3 hulpers bij nodig, die 3 gemeenten, die 3 helpers die aan zijn zijde staan. Om wat te doen? Nou, om die mensheid en ook de rest van de schepselen die er zijn, de engelen, de machten, krachten en heerschappijen, in heel Gods schepping, om te vertellen wie God is. Want God is niet zomaar alles en in allen. Hij heeft de opdracht, in feite, op vrijwillige basis, laten we dat onderstrepen, alle schepselen zover te brengen dat ze in gemeenschap met God kunnen komen. En dat God ook zo kan zijn. God alles en in allen. Maar dat gaat niet zomaar. Daar is eerst de periode van het kindschap. En een kind weet nog niet alles. Ik als volwassene ga ook niet alles zomaar vertellen aan een kind. Dat is nonsens. Dan zeg je vaak al mee, dat zal ik je later nog wel vertellen. Als je volwassen geworden bent, dan kan je het verdragen, dan kan je het begrijpen. En zo is het met de geestelijke mens ook. En ik geloof dat de massa die in die 1000 jaar tot geloof in Christus komt, ja, nog steeds kinderen zijn in het geloof. en dat ze langzamerhand zullen worden gevoerd naar die nieuwe schepping. Pas na 1000 jaar komt er uiteindelijk die nieuwe schepping. En voert Christus ze ook in die nieuwe schepping, dat God kan zijn alles en in allen. Maar nogmaals, ik geloof dat dat een veel bijbelser antwoord is dan de alverzoeningsleer. Want wat doet de alverzoeningsleer? Die wil graag ook dat de mensheid, dus in feite Christus leert kennen. Maar wat stellen zij voor? Ja, zij zitten nog steeds met hun gedachtegang. Zeggen ze, ja, die mensheid staat voor die grote witte troon. Aan het eind van de 1000 jaar, dan worden ze allemaal opgewekt. Dat is wat alle kerken leren. Daar zijn zij ook van uitgegaan. Zij zien ze daar staan. Nou, dan zeggen de kerken aan de hand van wat er in Openbaringen 20 staat. Kijk, als je niet staat in het boek des levens, ja, sorry, maar dan word je geworpen in de poel des vuurs. De tweede dood. Ja, als je dat zo volgt, dan moet het wel zo zijn dat als mensen niet in het boek des levens staan, dat als consequentie ze voor eeuwig verloren zijn. Nou, wat kan je er dan alleen nog maar van maken? Als de gedachtegang alleen nog maar, ja, dan kan je er van maken. Ja, dan moeten we er maar van maken dat tijdelijk is of zo. Wat hebben ze daarvoor nodig? Nou, ze hebben ervoor nodig nog een extra aion. En we zullen wel zien als je bij die alverzoeningsleer, als je daarin gaat duiken, wat die alverzoeningsleer ons onder andere voor stelt, ze komen een aion tekort. Ze laten dan de mensen weer opstaan uit die poel des vuurs, uit die tweede dood. Weer een opstanding. Want ja, die mensen moeten gered worden. Snapt u? En daarom wordt er een extra aion gedacht, geplakt, tussen dat oordeel van de grote witte troon en de nieuwe schepping in. Dan zeggen ze, ja, daartussenin zit ook nog een aion. Dan zeggen ze, komen een aion tekort. En mensen moeten dan maar uit die poel des vuurs opstaan. En wat gaan we dan met die poel des vuurs doen? Ja, dan is de consequentie, dan moeten we van die poel des vuurs, moeten we iets maken als dat een louteringsproces is. Is dat geen mooie gedachte? Ja, de Bijbel spreekt daar wel niet over. Maar dan gaan we dat allemaal maar inleggen. Want anders komen we niet uit. Begrijpt u het dilemma van alverzoeners? Ook met z'n eens die miljarden mensen zijn niet zomaar verloren. Maar zal het zo gaan zoals zij zich voorstellen? Is dat dan de situatie? Ik geloof het niet. En we hebben ook een onderzoek daarom gedaan. Wie daar staan voor die grote witte troon? En we hebben gezien dat dus helemaal de mensheid niet. Dat is een exclusieve groep. De afvalligen van Israël. Die al een oordeel hebben gehad. Dat is die 1000 jaar. Waar ze als uitverkoren volk notabene 1000 jaar met de Heer Jezus Christus als koning hadden kunnen heersen over deze hele schepping, over deze hele aarde, over alle volkeren, dat hebben ze niet meegemaakt. Omdat ze afgevallen zijn van hun geloof. Dat is al hun neus voorbij gegaan. En nu staan ze hier aan het eind van de 1000 jaar en moeten verantwoording afleggen waarom dat zij hun knie hebben gebogen voor het beest en het beeld van het beest en zijn merkteken hebben gedragen. En dan moet er gecontroleerd worden, ja, zijn het nou geloven of niet? Ja, staan ze in het boek des levens, ook al hebben ze hun knie gebogen, gaan ze niet die poel des vuurs in. Dat is duidelijk. Het zijn gelovigen. En gelovigen worden geoordeeld naar hun werken. Daar in Openbaringen 20. Maar begrijpt u het dilemma van alverzoeningsleer? Van, ja, dan moet het toch maar zo wezen dat. Het tweede bezwaar wat ik tegen de alverzoening heb, is niet alleen dat men het woord verlossing en het woord verzoening door elkaar haalt en dat ze daar één van maken. En dan tot de theorie komen dat de Bijbel spreekt over alverlossing, in feite. De Bijbel spreekt niet over al verlossing. De Bijbel spreekt wel over al verzoening. Maar niet over al verlossing. Maar ja, goed, dat tweede bezwaar wat ik heb, is dat zij geen onderscheid maken in de vele teksten die zij aanhalen tussen het woord panta en het woord tapanta. En dat betekent alles. Als in de Bijbel het woord alles voorkomt, dan moet je steeds eigenlijk controleren dat met de grondtekst of daar staat panta of tapanta. Panta betekent alle of alles. En tapanta, dan staat het woordje ta voor panta. Het woordje ta is gewoon een lidwoord. Dat betekent de of het. Dat is ons bepalend lidwoord, de of het. Dan staat er dus de alles of het alles. Maar als het woordje ta ervoor komt, het bepalend lidwoord, dan is het niet alles zonder enige uitzondering, maar dan wordt het door het woordje de, wordt dat alles beperkt. Dan zou de juiste vertaling in al die teksten eigenlijk moeten zijn, dit alles, niet alles, nee, dit alles. Ik zit hier aan tafel. En ik denk als u 2 uurtjes, 3 uurtjes wacht, dan zitten wij hier aan tafel te eten. En vanavond zitten we hier weer te eten aan tafel. En misschien zit ik hier met al mijn kinderen aan tafel. En misschien roep ik op een gegeven ogenblik terwijl we aan het eten zijn, alles moet op! Ja, als ik dat in het Grieks zou moeten zeggen, dan moet ik eigenlijk zeggen, dit alles moet op. Als ik zou roepen, alles moet op in het Grieks, dan zou zeggen, nou ja, dan moet je ook alle etenswaren die we hier in huis te vinden hebben, en misschien zelfs over de hele wereld, heen hel de supermarkten van de wereld, alles moet op. Nou, dat bedoel ik niet. Als ik zeg, alles moet op, dan bedoel ik alleen maar de pannen die hier op tafel staan. Dan bedoel ik alleen maar dit alles wat hier op tafel staat. De aardappel en de groente en het vlees, ja, dat moet allemaal op. In het Nederlands maken wij, zeg maar, in ons woordgebruik daar geen verschil in, maar in het Grieks wel. In het Grieks kan je heel mooi aangeven of je alles gebruikt of alleen maar dit alles. Dus je moet goed letten op het woord panta of tapanta. Als er staat tapanta, is het dus niet alles. Maar is het dit alles? Of al deze dingen? Dat is ook een goede vertaling van het woord tapanta. Al deze dingen. Maar ga maar eens naar Colossenzen 1. Een geliefd gedeelte, een geliefde tekst die men veelvuldig in de kringen gebruikt. Die leer van Knoch omarmen. Dan staat er in Colossenzen hoofdstuk 1. En ik begin maar in vers 16. En het gaat er mij ook weer om. Om niet nu dit allemaal te behandelen. Maar u alleen te laten zien van hey. Dat is de gedachtegang dus van die mensen die de leer van Knoch omarmen. En toch inderdaad. Je moet scherper kijken. Colossenzen 1 vers 16. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Ja. Staat er nou voor het woordje wat is hier vertaald. Alle dingen. Staat er nou het woord panta of tapanta? Daar staat tapanta. Want in hem, er staat niet zijn alle dingen geschapen, maar zo denken wel al verzoeners, die zeggen gelijk, kijk toch staat het er toch, alle dingen zijn in hem geschapen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat over dit alles is in de hemelen en op aarde in hem geschapen. Al deze dingen, het is beperkt, het is niet alles, het zijn niet alle dingen. En welke dingen zijn dat dan? De zichtbare en de onzichtbare. Het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen staat daar Panta, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen? Nee, er staat weer Tapanta, al deze dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dan gaan we een vraag stellen. Over welke schepping heeft Paulus het hier? Over die oude schepping? Of heeft hij het misschien over de nieuwe schepping? Heeft hij het over de oude schepping? Wel nee. Hij heeft het over de nieuwe schepping. Waar Christus straks, als hij wederkomt, direct mee aan het werk gaat. Aan het begin van de 1000 jaar. Om uit te monden in die nieuwe schepping die in hem geschapen wordt. Daarom staat er ook in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Hij is de eerstgeborene. Wat voor eerstgeborene? Hoezo de eerstgeborene? Hij is de eerstgeborene uit de doden. Oh, hij is als de nieuwe mens opgestaan. Hij is de eerstgeborene tussen de doden uit. Hij stond ten derde dagen tussen de doden uit. Hij is de eerstgeborene van die nieuwe schepping. Er staat ook achter in vers 18. Of vers 17 zijn we gebleven. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Alle dingen van de oude schepping, hebben die hun bestaan in hem? Wel nee, daar staat niet het woord panta, maar het woord tapanta. Al deze dingen van die nieuwe schepping hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden, daar staat het. De eerstgeborene uit de doden. Hij is niet de eerstgeborene van de oude schepping. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. 1 Korinthe 15. Hij is de eerste. Hij is de eersteling uit de doden. En daarna komen de opstandingen van die zonen, Gods, die gemeenten, die geroepen zijn, die vooropstandingen. En daarna uiteindelijk de opstanding der doden. Allen die in Adam gestorven zijn, zo zullen in de Messias wederlevend gemaakt worden. Vers 19. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen. Echt alle dingen? Ook de duivel? Staat er het woord panta? Nee, staat het woord panta niet. Dat kan ook niet, dat zou raar zijn. Daar staat het woord tapanta. Deze dingen. Weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dan heb je het weer direct het woord verzoenen erbij. Alle dingen, al deze dingen, weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Maar als je geen Grieks kent, ja, ja, en je hoort zo knog praten, ja, 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 dan wordt het wel duidelijk, hè. Dan heb je meteen Colossenzen 1, de vlag in top, hè. Want dan zeg je toch, kijk, dan staat het toch allemaal, het zijn toch alle dingen. Vers 20, hij heeft toch vrede gemaakt, heb je de vrede bij de verzoening. Door het bloed zijns kruises, daar heb je de kruisiging, het werk, het verzoeningswerk van Christus op het kruis van Golgotha. Niet het verlossingswerk, hè? Dat is een ander aspect, maar het verzoeningswerk. Alle dingen weder, nou daar hoort de duivel, daar horen de gevallen engelen, daar horen de demonen, daar horen alle schepselen bij. Ja, ho eens even, als hij dat bedoeld had, had hij het woord panta gebruikt. Maar dat staat er niet, er staat tapanta. Deze dingen. Deze dingen die behoren tot de nieuwe schepping. Kunt u het volgen? Waarom al verzoeners op al die teksten die vaak over alle dingen gaan, en dat zijn er een hele serie, hè, dat is een hele serie, want het woord panta en tapanta komt veelvuldig in de Bijbel voor, Nieuwe Testament. En we zullen ze ook allemaal eens checken, moeten ze ook allemaal nagaan. Maar als we dat continu doen, dan komen we tot de ontdekking dat ze op grond van al die teksten, eigenlijk als ze niet goed kijken naar de grondtekst, dat men dan de verkeerde richting met hun gedachtegang ingaat. Oh, ik kan het heel goed voorstellen hoor. Als ik hoor van, want in hem zijn alle dingen geschapen. Dan zeg ik, nou dan is de troon van de duivel daar ook in geschapen. Hè? En als ik dan lees, ja, erachter van alles in de hemel en op aarde, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, ook de heerschappij van de duivel, ook de troon van de duivel, het zijn overheden, het zijn machten, ook die geweldhebbers deze duisternis, ook die boosheden in de lucht. Hè? Zo ga ik dan redeneren. He, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ja, dan zeg ik, kijk, de duivel heeft zelfs een bestaan in Christus. Ja, dan ga ik zo redeneren. Maar dan sla ik de plank. Dus totaal mis. En dan mond ik uit in een afschuwelijke dwaalleer. Want als ik dan met mijn gedachtegang maar dat blijf volgen en volgen, ja, dan kom ik steeds verder. Want dan ga ik ook zeggen dat aan het eind van die 1000 jaar niet alleen die mensen die door de hele mensheid wordt in die poel des vuurs geworpen. En dus daaruit gered op de een of andere manier. Dan zal natuurlijk ook de duivel die erin wordt geworpen en als die bij hem behoren. Dan wordt Satan ook natuurlijk gered op de een of andere manier. En ook de gevallen engelen en ook de demonen. En dan ga ik dan denken, ja, want als de duivel wordt gered, dan is het dus niet de schuld eigenlijk van de duivel, dat de zonde en de dood de schepping is binnengekomen. Nou ja, dan moet God dat zelf gewild hebben. Dan heeft God de zonde gepland. Dan heeft God de zonde gewild. Hè? En dan is eigenlijk Satan zelfs in dienstnecht toch dan misschien wel van God, om de zonde in de schepping te brengen. He? En dan redeneert men maar door en door en door. En dan is God de schepper van het kwaad. En dan is God uiteindelijk de schepper van de zonde. En dan is God op een gegeven ogenblik geworden tot de grote zondaar. Zo ver komt men dan met de gedachte. En moet men uit in het uiten van godslasteringen. Want dat doe je uiteindelijk. Je gaat in feite, wat de Bijbel vertelt, ga je zo verdraaien, dat je uitmondt in uitspraken die God aantijgen. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Laat ik vanmorgen maar eindigen met Job. Job had 3 vrienden. En u weet wel, toen Job die narigheid overkwam in zijn leven en hij op een gegeven moment zichzelf met een potscherf zat te krabbelen en al zijn rijkdom hem ontnomen was, zijn vrouw had hem verlaten en zijn kinderen die waren door stormen en door allerlei ongelukken om het leven gekomen en alles was hem afgenomen, dan komen die 3 vrienden en die beginnen te redeneren. Een hele Bijbelboek Job gaat over het redeneren van die 3 vrienden samen met Job. En ze brengen Job ook nog dat hij, niet dat hij de schuld aan God geeft. Dat doet het, dat, zover komt hij niet. Ja. Hij komt wel tot een punt dat hij zegt, was ik maar nooit geboren. Had ik die maar nooit meegemaakt, heel menselijk. Ja. Maar uiteindelijk dan gaan ze zo redeneren en dan gaan ze zelfs op een gegeven moment, gaan ze slecht Van God spreken. En uiteindelijk aan het einde van het Bijbelboek Job, dat kunt u lezen in Job, laten we daar maar mee eindigen. Aan het einde van het Bijbelboek Job, dan lees je dat in, even kijken, in Job 42, vers 7. Job 42, het laatste hoofdstuk, vers 7. Nadat je in die voorgaande hoofdstukken dan gezien hebt dat God opeens gaat spreken. En als je God hoort spreken in die hoofdstukken, dan hoor je de toorn van God, hoor je weer klinken in zijn stem. Zo vertoornd is hij geworden. Waarop? Op die drie vrienden van Job. En dan gaat hij zeggen van, waar waren jullie toen ik alles schiep? Wie zijn jullie eigenlijk wel? Dat je denkt dat je over mij kunt spreken. Dan staat er in vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. En als de toorn des Heeren over je wordt ontbrand, hè, dan moet je je bergen. Dan moet je je bergen. Dan heb je het wel bond gemaakt. En deze drie vrienden hebben het ook bond gemaakt, hoor. Lees maar het hele boek Job. Alle redeneringen door. Wat krom is, praten zij recht. En wat recht is, praten zij krom. En uiteindelijk krijgt Job de schuld en God krijgt de schuld. Nou staat dat er dan, vers 8. Dat zijn drie mensen hier, die drie vrienden van Job, zijn drie gelovige mensen, hoor. Er staat in vers 8, wel nu. Neem 7 stieren, 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. En zou ik toch menige alverzoener willen zeggen. Pas in vredesnaam op met wat je uiteindelijk over God zelf zegt. Dat zou ik ook willen zeggen tegen die puritein, die ook uitspraken in de eeuwigheid over God doet. Kijk uit wat je over God zegt. We kunnen met onze menselijke redeneringen zover uiteindelijk van Gods woord af gaan wijken, dat we tot afschuwelijke uitspraken, godslastelijke uitspraken komen, die, om maar hier met dit woord te spreken, dat je dan niet recht over de Heere spreekt. En dan kan je wel eens de toorn des Heeren, ook als gelovigen, zoals hier gebeurde, over je heen halen. We gaan met elkaar zingen. De volgende keer gaan wij hiermee verder en dan gaan we kijken naar de onderscheid tussen verzoening en verlossing.